dat nu dan wel voldoende?
Nou, we hebben in ieder geval voldoende zicht om in vertrouwen deze stap te zetten. We mogen dat vertrouwen hebben, maar we moeten ook waakzaam blijven. Wat we zien is dat de opnames in de ziekenhuizen gewoon enorm teruglopen. Wat we zien is dat het aantal mensen met respiratoire klachten en het aantal mensen dat zich meldt uit die groepen bij het testen, dat aan het afnemen is. We zien dat het percentage positief getesten aan het afnemen is. En dat zijn allemaal indicatoren waardoor je weet, nou, het gaat op zichzelf genomen de goede kant op. Tegelijkertijd, en daarnaast hebben we nog veel meer gegevens. We hebben ook de gegevens vanuit de huisartsen, de Nivelpeilstations. We hebben ook de gegevens uit de rioolwatersurveillance.
En eigenlijk al die gegevens. Twee weken vertraging, zegt u net
zo. Ja, maar al die gegevens wijzen wel dezelfde kant op. Namelijk dat het aantal besmettingen afneemt. En het is waar, je neemt zo'n stap in vertrouwen, maar niet met 100% zicht. Dat is ook zo. Dus het is waar dat je die stap neemt, kijkend naar de getallen die nu erg afnemen, maar dat je dat neemt met een inschatting over wat dat mogelijkerwijs gaat doen. En die inschatting hebben we natuurlijk ook voorgelegd aan het OMT. En het OMT zegt, nou, je ziet daardoor de onzekerheid wel wat toenemen natuurlijk naar de toekomst toe. Dat is ook logisch. Maar gegeven de context waarbinnen je het doet, namelijk de context ook van het naar 100% testen gaan, het intensievere bron- en contactonderzoek wat we gaan doen, is het een stap die verantwoord is. En ik denk dat we het op die manier moeten doen.
Er zijn twee ziekenhuisbestuurders in Brabant, in Uden en in Tilburg, die zeggen, nou, had ons nou even wat meer ademruimte gegeven voordat we al die versoepelingen gaan doorvoeren. Hebben zij geen punt?
Zij hebben, nou, ik denk dat zij sowieso natuurlijk de ervaringen nog heel scherp op het netvlies hebben staan van die maand geleden nog maar, waarin we op de piek zaten op de IC's. En dat werd met name natuurlijk in Brabant als eerste en als meest heftige gevoeld. Dus als iemand recht van spreken heeft, zijn het deze bestuurders wel. Tegelijkertijd denk ik, we doen het verantwoord. We doen het op basis van deskundig advies. En we doen het stap voor stap. En we doen het met zo goed als mogelijk, binnen de context van wat we nu kunnen, zicht op de werkelijkheid. En dit is toch de manier waarop we het moeten doen.
Oké. Okay. Adé.
Ja, meneer de Jong, ook even over het dashboard. Ruim twee maanden geleden, toen wilde het kabinet ook maatwerk leveren door Brabant op slot te doen, zonder dat er een dashboard was. En uiteindelijk moest Nederland een intelligente lockdown ondergaan. Een dashboard heeft de mogelijkheid tot maatwerk. Maar in hoeverre, omdat u toch achter de feiten aan blijft lopen, moet uiteindelijk na een provincie of een paar provincies toch een groter deel van Nederland op slot?
Nou, u heeft helemaal gelijk dat je niet alle maatregelen regionaal zult kunnen treffen. Maar je moet zich voorstellen dat, stel je nou eens voor dat er ergens, nou laten we Brabant nemen, ergens in een café is men zo enthousiast dat het café weer open is en men gaat daar toch de fout in. Men gaat daar toch staan lallen en et cetera. En daar komt uit voort een, wat de RIVM dan noemt, een spreading event. En daar blijkt dus die besmetting weer op te lieren. Dan is het wel fijn als je het daar ziet en ook daar dat virus wat de kop weer opsteekt, daar ook de kop kunt indrukken. Dat is de bedoeling van dat dashboard. Dus je probeert eigenlijk telkens gegevens van een eerder moment na de besmetting te hebben, zodat je zo snel als mogelijk daar ook maatregelen kunt treffen. Stel je nou eens voor dat je die maatregelen daadwerkelijk regionaal kunt lokaliseren, dan scheelt dat natuurlijk geweldig veel met de rest van het land. Even terug weer naar die maatregel van toen in Brabant. Ja, ik moet wel zeggen, als je daar ziet hoeveel Brabanders er vervolgens ook buiten Brabant weer aan de slag waren, of bij vrienden en kennissen, et cetera, dan was dat natuurlijk ook niet helemaal waterdicht. Dus als we in de toekomst echt een regionale maatregel moeten nemen, dan zullen we het ook wel echt regionaal af moeten bakenen natuurlijk. Dus dat hoort er dan wel bij. Nou, daarover gaan we het overleg aan met de veiligheidsregio's. Hoe doe je dat nou? Daadwerkelijk regionale maatregel treffen. Hoe baken je dat ook af? En in welk moment zeg je, dit is een regionale opleving, en dus ook regionaal het vuurtje uit kunnen trappen. En op welk moment zeg je, nou, dit is meer landelijk of meer sectoraal. Het gaat over de goede analyse die je doet samen met het RIVM, met het OMT. En op basis daarvan nemen we dan een besluit.
Ja, tot zover dus minister De Jonge van Volksgezondheid. Hij had het hier over het zogenoemde dashboard. Dat wordt een soort systeem vergelijkbaar met wat iedereen in de auto heeft zitten. Een systeem met meters waaraan je kunt zien hoeveel nieuwe patiënten er zijn, hoeveel nieuwe ziekenhuisopnames, testuitslagen, ook besmettingen in totaal. En aan de hand van dat dashboard wordt het dus ook mogelijk om regionaal maatregelen te gaan nemen op den duur. En dat dan in combinatie met uitbreiding van testen en traceren, wat hij aankondigde, ergens in juni. En het streven is per 1 juni. Iedereen met klachten moet zo snel mogelijk dan getest worden. Niet meer 24 uur wachten met die klachten, maar meteen naar de GGD komt een landelijk telefoonnummer voor. En de groep mensen die getest gaat worden zal dus met ingang van juni snel groter worden. En dus ook heel snel meer informatie opleveren over waar het virus eventueel weer opflakkert. Als eenmaal die versoepelingen die dus de komende periode ingaan, als die ertoe gaan leiden dat mensen weer meer gaan bewegen, elkaar weer meer gaan opzoeken, op terrassen zitten, in cafés, in restaurants, in musea. Waardoor de besmettingsrisico's in het algemeen dus gaan stijgen.
Ja, en hij had ook nog een oproep aan de jongeren, hè?
Ja, dat was de premier. Die deed een.
Ja, dat was de premier.
Een oproep die ik niet had zien aankomen. Hij riep jongeren op om met ideeën te komen, omdat vooral hun toekomst door de corona-epidemie op zijn kop wordt gezet. En hij zei: kom met kritiek, liefst opbouwend, want daar willen we echt rekening mee houden. En ook lokale overheden moeten dat volgens hem doen. En de premier benadrukte ook, en dat hadden we wel kunnen verwachten, dat de versoepelingen die allemaal zijn aangekondigd, dat die het nog belangrijker maken dat we alle regels blijven naleven. Dus afstand houden, handen wassen, thuis blijven als je klachten hebt. Noem ze allemaal maar op. Want anders dan zal dat virus toch weer ergens in het land de kop gaan opsteken. En een tweede lockdown, die zal, waarschuwde de premier, nog veel schadelijker voor de economie zijn dan de eerste die nu langzaam wordt afgebouwd.
Ja, en dan wensen iedereen een goed hemelvaartweekend. We gaan ook eventjes, dankjewel Wilco, naar Rinke van der Brink, gezondheidsredacteur bij de NOS hier. Dan denk ik dat jou het meest is opgevallen dat er wat gaat veranderen in dat contactonderzoek, hè?
Twee dingen zijn mij het meest opgevallen. Het bron- en contactonderzoeken. Juist vanmiddag heeft het RIVM een webinar georganiseerd met de GGD'en.
Een soort bijeenkomst op internet?
Ja, een internetbijeenkomst inderdaad. Waarop de GGD'en de opdracht hebben gekregen toch dat bron- en contactonderzoek wat serieuzer ter hand te nemen. Dat is mijn betiteling, dan aanvankelijk de bedoeling was. Hè. Het zou allemaal met brieven gaan aan contacten van patiënten. Nou, die worden nu toch ook wel een keertje nagebeld. Misschien is dat een eerste stap naar het Duitse model, waar dat heel intensief gebeurt, namelijk dagelijks. De Nederlandse GGD'en zijn bang dat de Nederlanders daar niet mee zouden kunnen omgaan.
Nee, dat zou niet passen in onze volksaard.
Ja. Ik weet niet of dat waar is. Dat is het ene punt wat mij opviel, dat daar toch wat meer werk van gemaakt gaat worden dan tot nu toe het plan was. Het tweede is dat dashboard. Wat er niet is, wat er moet komen met heel veel data. Ja, het verbaast mij dat wij die data niet beschikbaar hebben al lang. Dag in dag uit. Italië, een land wat oneindig veel harder is getroffen door deze corona-uitbraak, die stuurt al maanden dagelijks een staatje waarin al die gegevens waar minister De Jonge het over heeft, hoeveel nieuwe besmettingen, hoeveel mensen op de intensive care, hoeveel overlijdensgevallen, hoeveel patiënten in totaal, hoeveel monsters er zijn afgenomen van mensen in Italië, hoeveel testen er zijn gedaan. Elke dag worden die gegevens geactualiseerd en elke dag verstrekt aan journalisten en aan artsen en wetenschappers.
En het Nederlandse dashboard is nog in ontwikkeling, hoor ik. Ja, minister Hugo de Jonge zeggen.
Maar hoe kan het dat wij die gegevens niet al lang kunnen meedelen dagelijks? Ik begrijp dat niet. Als Italië dat kan, zou Nederland dat ook moeten kunnen. Mm. En wij zijn nu intussen 3 maanden in Nederland hiermee bezig. De eerste patiënt was op 27 februari en het is er nog niet. En het moet er nog komen.
En ondertussen worden wel de coronamaatregelen versoepeld. Het is nu definitief. Daar kan nog iets gebeuren in de tussentijd. Laten we hopen van niet. Daar hangt het natuurlijk allemaal van af. Wat wel interessant is, is ook dat de huisarts ertussen uitgaat, hè? We mogen, als je klachten hebt, mag je bellen met de GGD rechtstreeks. En er komt zelfs een landelijk nummer voor.
Ja. En ik vermoed dat dat tot een grote toestroom van telefoontjes gaat leiden. Zondag hadden wij een verhaal over mensen die langdurig thuis zitten met klachten na milde COVID-infecties. Dat gaat om duizenden mensen. Die willen allemaal dolgraag getest worden.
Je wil duidelijkheid
dus
natuurlijk.
Ik denk dat ze een borst nat kunnen maken wat dat betreft. En ik vraag me af of die capaciteit daarvoor meteen op orde zal zijn.
Ja, want er moet nog wel wat gebeuren. Ook als de GGD's daadwerkelijk dat nabellen gaan opschalen. Wilco, je had nog aanvullingen?
Zeker. Zojuist werd er gemeld dat er een boete van €95 komt voor mensen die zonder mondkapje na 1 juni de tram, trein, bus of metro ingaan. Het openbaar vervoer gaat dan weer volgens de gewone dienstregeling rijden, zodat mensen weer wat gemakkelijker naar het werk kunnen. Het is alleen maar bedoeld voor mensen die dat echt nodig hebben, die anders niet op hun werk kunnen komen. En je bent dus verplicht een mondkapje te dragen. Dat is een niet echt beschermend mondkapje, maar je moet het wel dragen. En als je dat niet doet, dan kun je dus een boete van €95 krijgen. En een ander punt dat denk ik nog even gemeld moest worden is dat de premier zei dat het kabinet nog niet kan zeggen of de deur voor zomervakanties in het buitenland op een kier gaat. Hij vindt het daarvoor nog te vroeg. Het kabinet gaat kijken wat er elders in Europa gebeurt. Italië heeft al een versoepeling aangekondigd, wil op 3 juni de grenzen weer open gooien. Spanje wil dat juist niet. Het kabinet wil ook goed kijken naar wat de besmettingsrisico's in andere landen zijn. En komt later, binnen enkele weken, met een advies over hoe dat dan moet in de zomervakantie. Maar hij vindt het dus op dit moment nog te vroeg om te zeggen of de deur op een kier gaat. En hij waarschuwde, nu geldt nog code oranje voor alle andere landen in Europa. En dat wil dus zeggen, ga er alleen heen als het echt nodig is.
Helder. Wilco nog met een laatste aanvulling. Ik ben ook wel benieuwd naar wat reacties. Laten we eerst naar Robert Willemsen gaan, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Goedenavond, meneer Willemsen.
Goedenavond.
Laat ik er één ding uitpikken, namelijk dat er wat veranderd is. Eerder werd gezegd dat er maximaal 30 mensen konden worden toegelaten bij de horeca in restaurants en cafés. En dat was inclusief personeel. Nu wordt dat exclusief personeel. Hebben de horeca daar wat aan? Heeft u daar wat aan?
Ja, daar hebben we zeker wat aan. Hè? Want je keuken en je bedieningspersoneel wat aan het werk is, dat kan best wel eens een aantal zijn. Zeker als je ook nog mensen op het terras hebt zitten. Dus dat maakt het duidelijk en helder. 30 mensen kunnen we binnen kwijt. Dus dat is prima.
Nog wel even geduld dus, want veel restaurants en cafés hoopten eerder open te gaan. Met Hemelvaart misschien, of Pinksteren wat later. Dat gaat niet door. Hoe is dat ontvangen?
Ja, dat is teleurstellend. Kijk, Hemelvaart kwam misschien wat vroeg als je in eerste instantie uitgaat van 1 juni. Maar een lang Pinksterweekend hadden we inderdaad met z'n allen wel opgehoopt. Dus dat is gewoon een teleurstelling.
Mm. En hoe gaat het met de horecaondernemers op dit moment? Want zij moeten zich allemaal gaan houden aan die 1,5 meter regel. Dat zal voor de een veel makkelijker zijn dan voor de ander, hè?
Nee, dat klopt. Dat ene bedrijf leent zich daar beter dan het andere voor. We hebben gelukkig vanmiddag nog wel de afspraak kunnen bevestigen van 2 personen aan tafel. Dus binnen die 1,5 meter of meer mensen als ze uit 1 huis zouden komen. Dus dat geeft wel ruimte. Maar het blijft heel beperkt waarmee we open kunnen. Dus het is een eerste stap.
Goed. Dank. Fijn dat u ons even te woord wilde staan. Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Ik heb ook contact met Sika Groen, directeur van CBS De Schakel in Lelystad. We hebben u, mevrouw Groen, de afgelopen weken gevolgd. Fijn dat we even contact met u hebben. Goedenavond.
Goedenavond.
Op 8 juni wordt het weer voller op school. Dat is de bedoeling. Dan gaan de basisscholen weer helemaal open. Wat vindt u daarvan?
Ik ben er erg blij mee. Ja, ik zeg eerlijk dat ik in eerste instantie, toen we met de corona sloten, hoopte dat het tot de zomervakantie zou zijn. Maar hoe langer dat duurde, hoe meer ik merkte van dit richt zoveel schade aan bij de kinderen. Dit is gewoon niet goed.
En hoe is het tot nu toe gegaan, mevrouw Groen?
Eigenlijk boven verwachting.
Ja, waarom?
Dan moet ik ook eerlijk zeggen, wij hebben onder collega's, onder ouders, onder kinderen, dus eigenlijk ook helemaal geen besmettingen, voor zover we weten. Maar ook hoe ouders zich aan de afspraken houden. Kijk, kinderen niet, maar ja, dat hoeft ook niet. Kinderen op 1,5 meter afstand, het werkt gewoon niet, dat kan niet. Maar ouders en collega's wel.
Oké. Okay.
Dus ik kijk uit naar 8 juni. Ik had eerlijk gezegd gehoopt op 2 juni.
U had het zelfs eerder gewild.
Ja, daar hadden we ons ook op ingesteld. En 8 juni, tuurlijk, het is prima. We hebben nog een week extra om de zaken goed te regelen. Maar we waren er eigenlijk al op voorbereid, laat ik het zo zeggen.
Nou.
En ik merk ook onder de collega's van, of we er nou van een groep van 30 heb je er ook nog 15 in de klas zitten.
Mm-hmm.
Of er dan 30 zitten of 15, het maakt niet eens zo heel veel meer uit. Want kinderen blijven niet bij elkaar uit de buurt.
Goed. Fijn om te horen, mevrouw Groen. En fijn dat het allemaal goed is gegaan tot nu toe. En dat u er eigenlijk ontzettend veel zin in heeft om dat allemaal aan te gaan op 8 juni. Dank u wel. Ook nog even terug naar jou, Wilco. Is er nog wat gezegd?
Nou, één punt wat mensen wel interessant zullen vinden, denk ik. De kerken gaan voorlopig nog niet open. Want het is mogelijk riskant om te zingen in de kerk als het gaat om het besmettingsrisico met corona. Dus ja, kerken blijven voorlopig
dat klopt,
dicht.
Dat klopt, Rienke.
Nou ja, er zijn dat een aantal zingen, voorbeelden bekend geworden van koren waarbij heel veel mensen besmet zijn geraakt. Ze dicht op elkaar staan en zingen en daarbij speeksel verspreiden.
Juist. Goed, tot zover deze speciale uitzending, extra uitzending naar aanleiding van de persconferentie die gaande is. Fijn, dank voor het luisteren. Morgen zijn wij er weer, uiteraard.
NPO Radio 1.
De tot nu toe geplande versoepeling van de coronamaatregelen gaan door. Dat heeft premier Rutte op die persconferentie bekendgemaakt. De versoepelingen zijn in grote lijnen de volgende. De horeca mag vanaf 1 juni binnen 30 gasten ontvangen, exclusief personeel, dat is nieuw. Feestcafés, disco's en clubs blijven dicht. Middelbare scholen gaan per 2 juni open op basis van 1,5 meter regels. Leerlingen komen niet met het openbaar vervoer, maar lopend op de fiets of met speciaal vervoer. Basisscholen en de buitenschoolse opvang gaan weer helemaal open op 8 juni. MBO, HBO en wetenschappelijk onderwijs, toetsen en praktijkonderwijs op instellingen kunnen weer vanaf 15 juni. Met sportscholen wordt overlegd of zij ook voor 1 september open mogen. Het OV rijdt, dat was al bekend, weer volgens normale dienstregeling, maar nog niet voor iedereen, mondkapje verplicht. En Rutte richtte zich in de persconferentie speciaal tot jongeren en kinderen. Hij zei dat de maatregelen extra zwaar zijn voor hen. En hij prees het dat de meeste jongeren zich toch aan de regels houden. Minister De Jonge zei vervolgens dat de GGD's vanaf juni iedereen met klachten kunnen gaan testen zonder tussenkomst van een arts. Het streven is naar 1 juni. De bedoeling is de tijd tussen besmetting en constatering zo kort mogelijk te houden.
Wie kan meelezen met onze appjes? En wat doen geheime diensten op Facebook en Twitter? In de bestseller Het is oorlog, maar niemand die het ziet onderzoekt journalist Huib Modderkolk de schaduwkant van technologie. De geactualiseerde editie is nu overal verkrijgbaar.
Hoe koop je nou slim en voordelig zonnepanelen?
Geen idee.
Goeie vraag. Via de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis.
Oh ja, die ken ik.
Wij doen het uitzoekwerk en samen krijgen we de beste deal.
Dat is handig.
Doe ook mee en wek straks je eigen groene stroom op. Schrijf je vrijblijvend in op eigenhuis.nl.
Slim, ga ik doen.
Vereniging Eigen Huis. Sta sterker.
Ook hulp nodig om de coronacrisis door te komen? De FNV gaat voor het behoud van banen en knokt voor financiële ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Sluit je ook aan bij de grootste vakbond van Nederland. Ontdek wat de FNV voor jou kan doen. Kijk op fnv.nl/samendoor.
Benieuwd of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen?
Ja, ik ben wel benieuwd.
Doe de daktest op eigenhuis.nl.
Ga ik doen.
Vereniging Eigen Huis. Sta sterker.
Wij Nederlanders vinden altijd wel een manier om goed samen te werken. Zelfs in tijden als deze. En we zijn op ons best als ieder van ons op zijn eigen manier aan de slag kan. Met de werkplek van KPN kun je overal samenwerken. Veilig en up-to-date. Dus ook vanuit huis. Zo ben je altijd in business. KPN. Het netwerk van Nederland.
Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C.
Crayon kozijnen.
NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Hij is een fietscourier met een warm hart voor vluchtelingen. Dus ga je naar Lesbos en bied je je hulp aan waar dat nodig is. Na dat avontuur schrijf je een roman waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan de hulporganisatie Because We Carry. Hier is gezelschapsjongen Bernard Wesseling.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouw.
Nou, gezelschapsjongen, we hebben net in elkaars gezelschap samen de persconferentie gevolgd. Wat viel jou op, Bernard? Wat valt jou op, laat ik het zo stellen?
Nou, dat klinkt misschien erg cynisch, maar ik dacht dat het langer duurde dan nodig.
Mm-hmm. ging natuurlijk van jouw tijd af.
Dat ging natuurlijk van mijn tijd af.
Ik weet niet of je dat anders ook zo had opgevat.
Ik zie ook een premier die er een slaatje uit probeert te slaan. Maar dat is...
Op wat voor manier?
Sympathie winnen, hè?
Mm-hmm.
Ik denk dat dat toch ook wel een... mooi meegenomen is, denk ik.
En dat merkte je vooral op toen hij apart jongeren en kinderen toesprak.
Ja, dat was het witte voetje, volgens mij.
Mm-hmm.
Dus jongeren en kinderen werden opgeroepen om vooral hun ideeën... en dan het liefst alleen de constructieve vooral. Hè. Je moet vooral niet gaan afbouwen.
Dat werd wel bijgezegd, opbouwende niet op te wachten. Kritiek.
En dan, maar waar ze dat dan verder kwijt kunnen, dat is ook niet helemaal duidelijk. Dus met z'n allen op social media, geloof ik. Maar ik denk niet dat hij persoonlijk rondgaat met een ideeënbus of zo. Zover reikt het niet.
Maar nu even als tegenhanger tegen het cynisme van jou, Bernard Wesseling. Hij had het over de volwassenen van de toekomst. Hij bedankte ze in eerste instantie uitvoerig.
Hij denkt natuurlijk ook, er sterven heel veel mensen af. Dus we hebben binnenkort zitten om volwassenen verlegen. En dan moet je die kinderen gaan toespreken van... misschien ben je wel sneller volwassen
dan je zou willen zijn.
Laat die adolescentie maar zitten. Je mag meteen aan de bak. Ik weet het niet.
Jij bent fietscourier, werd net ook in de aankondiging gezegd. Je werkt in Amsterdam.
Ja.
En er is natuurlijk nogal wat veranderd sinds corona. Je hebt een andere stad waar je doorheen knalt.
Ja, echt een massale ontvolking is gaande geweest. En dat is, zeker in de binnenstad, is dat echt prachtig om te zien. Omdat je, het is alsof je in een museum rond fietst eigenlijk. Het is geen toeristen vooral. En dat scheelt natuurlijk een jas. Maar ook...
En dan een winterjas.
En je ziet ook gewoon veel minder mensen die zich buiten wagen. Nu loopt het weer terug. Dus loopt weer op. Mm-hmm. Dus mensen gaan weer naar buiten. En het is ook veel te mooi weer om echt gewacht te geven van prudentie en weet ik veel wat. Dus mensen trekken weer de stoute schoenen aan.
Ja.
En dan gaat het ook wel meteen de andere kant op. Dus ik hoor al.
Ervaar je dat nu al zo?
Ja, want ik moet geregeld door het Vondelpark. En dan zie ik geen 1,5 meter afstand. Maar ik ben meer van vrijheid, blijheid. En vooral jonge mensen lappen het aan hun laars.
Ja.
Ja, ik. Nee, ik ga. Ik ben niet van de handhaving. Hè. Ik ben gewoon een courier.
Een courier. Maar maak jij daar zorgen over? Vind je daar iets van? Hou jij afstand? Hoe doe jij het?
Nou,
als bezorgen trouwens, want je bezorgt pakketjes.
Ja, alleen dat is ook. Het is nu echt een hele vreemde tijd. Veel minder werk, want wij fietsen van alles rond. Ook voor de horeca. En de horeca ligt op zijn gat. En
maar die doen toch heel veel aan thuisbezorgen?
De reguliere restaurants en kroegen, die zijn allemaal dicht. En wij leveren wijnbezorgingen aan dat soort tenten.
Ja.
En dat ligt allemaal te slapen nu. En wij hebben dus heel veel gewoon uren die we uit ons neus zitten
te peuteren
op de zaak.
Ja.
En dan zijn we aan de pingpongen en dat soort dingen.
Met de personages die je beschrijft. Want we spraken een van je collega's die zichzelf... en niet alleen zichzelf herkende in de roman... maar ook andere collega's zoals daar zijn de Paul... en ook de baas die in het echt Stanley heet... en inderdaad geen benen heeft, maar protheses.
Ja, zoiets verzin je niet.
Nee.
Want dat zou eigenlijk
de
gewoon smakeloos zijn.
De eigenaar van een fietscourierbedrijf.
Dat zijn van die gekke, malle, bijna de goedkope effecten van de werkelijkheid. Want in geen roman zou het staan als je dat niet goed inleidt. Dus het is ook weer te mooi om te laten liggen. Want het is gewoon de werkelijkheid. Dus toch gebruikt.
Heb je vandaag ook gefietst?
Vandaag niet. Ik heb me alleen maar mentaal voorbereid op dit gesprek.
Ja, heel verstandig, heel verstandig. Maar hoeveel kilometers fietste je voor corona en nu op een dag? Hou je dat eigenlijk bij?
Zeg? Ik hou het helemaal niet bij, want ervaring heeft geleerd dat het bijhouden van dat soort zaken, dat je daar heel mismoedig van wordt. Want dan ga je vergelijken met collega's en iedereen probeert natuurlijk het fitste hondje te zijn.
Dat beschrijf je ook, ja.
En dat ik hou het niet bij. Je doet gewoon je werk. En op dit moment is het lekker kalm. En daar ben je dan heel tevreden over eigenlijk.
Maar betekent dit dat jij geen competitieve instelling hebt? Zijn er collega's die het wel bijhouden? En kunnen aantonen dat ze het frisse hondje zijn?
Dat zijn meestal de groentjes. Dus de beginnelingen. Die
hey, willen heel graag weten wat ze presteert. Hoe lang doe jij dit nu, Bernard? Toch ook pas 4 jaar?
Ik ben een oude rot.
Echt? Zo, mensen houden het niet zo lang vol.
Nee, het is echt een je hebt een prachtige term, langdurig werkzoekenden. Die komen ook bij ons langs en die blijven dan een maandje of twee, hoogstens. En die zijn heel snel weer weg.
Die zijn dan uitgefietst?
Die zijn uitgefietst, ja.
Want het is zwaar werk, hè?
Het is wel zwaar werk, ja. Ja, je moet, en zeker als je dat 5 dagen doet. Ik doe het 3 à 4 dagen. 5 dagen, dat is echt wel. Daar word je wel echt langzaam, maar zeker heel waanzinnig van. Maar
op wat voor manier? Wat maakt het zo zwaar?
Nou ja, de fysieke uitputting. Hmm. Het is, je zou het bijna kunnen vergelijken met een straffe dag fietsen. Zou je echt kunnen vergelijken. Dus 8 uur.
En dat, je ziet er ook waanzinnig afgetraind uit, zei ik dan.
Ja, dank je. Maar dat is echt wel een Alpe d'Huez-je die je daar wegfietst. Dus het is. En wij hebben natuurlijk geen kols, maar we hebben wel collies. Collies wijn. Collies dus wij zijn de hele tijd.
En dan moet ik van die supersonische bakfietsen voor me zien.
Ja, een bullet heet dat. Ja, ja. Want en dat past dan zo'n 100 kilo aan wijn op.
Zo, man. Ja. En dan is er nog een enorm verschil in adressen, neem ik aan, waar je moet afleveren. En dan zijn er favorieten en hele ingewikkelde. Zoals bijvoorbeeld Krasnapolski op de Ouderzijds Voorburgwal in Amsterdam.
Ja, ik hoop niet dan dat ik daar geschocht. Ooit nog weer...
Wat gebeurt daar als je daar een pakketje moet bezorgen?
Nou ja, bijvoorbeeld dat je dan je fiets parkeert. Het is natuurlijk normaliter ontzaggelijk druk daar. Het is gewoon bij de Dam. En dan kan het dus voorkomen dat je gewoon geschoffeerd wordt door een agent. Terwijl je probeert. Want er is maar. Hey, je moet je lading lossen. En daar zijn geen bestemmingsplekken voor. Dus krijg je het al snel aan de stok met een diender van de wet. En vervolgens mag je die hele zooi wijn ook nog eens in je eentje. De catacomben van de Krasnopolski in sjouwen. Dus dat zijn wel de momenten dat je denkt van... Waar heb ik de verkeerde beslissing in mijn leven gemaakt?
Dus zodra er een groentje binnenkomt, dan geef je hem het adresje van Krasnapolski.
Die moet eerst door de Krasnapolski hel.
Ja. Goed, de tegel ligt daar, Bernard. Ik kijk ondertussen naar de klok, want we gaan zo dadelijk eerst even luisteren naar het nieuws van 8 uur. Mm-hmm. Luisteraars kunnen zich melden in het gesprek, opmerkingen, commentaar, wat dan ook via Twitter of de Radio 1-app. En we zijn natuurlijk ook altijd terug te luisteren als het nu niet helemaal uitkomt via onze eigen podcast. En ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. Nou, Bernard Wesseling is dus te gast vanavond. Hij is schrijver, dichter en fietscourier. Of eigenlijk fietscourier, schrijver en dichter.
//.
Je debuteerde 16 jaar geleden met een roman, De Favoriet. Mm-hmm. En die werd heel lovend besproken. Je tweede roman trouwens ook. En toen debuteerde je in 2006 ook nog eens als dichter. En ja. Je hebt veel opgetreden in het land ook. Met Slam. Hoe maak ik deze zin af? Op podia gestaan.
Ja.
Als slamdichter. En de bundel Focus, dat was je eerste bundel, hè? Daar werd je mee bekroond. C. Buddingprijs.
Ja, dat heeft gigantische verwachtingen geschapen bij mij. Helaas.
Het
waar
bleef
ik nu
bij
nog
die
steeds
ene prijs.
Van aan het bijkomen ben.
Maar wacht, je hebt ook nog een nominatie voor een bundel.
J.C. Bloem.
Ja, precies. Ja. Dus helemaal niks. Wat had je dan verwacht?
Eigenlijk niks destijds. En dat is... Ineens komt er zo'n prijs. Ik moet zeggen dat dat soort dingen zijn, die zijn behoorlijk arbitrair. Dus ja, vrouwen Fortuna lacht of ze wendt zich van je af. Maar...
Jij moest blijven fietsen in elk geval.
Ja.
En nu is er weer een roman. Met de poëtische titel Midzomer, Stadsmoe. En dat is geloof ik het begin van een gedicht.
Ja. Ik kan hem voordragen als je wil.
Kan je dat in 40 seconden?
Kan ik dat in 40 seconden? Ja, ik heb hem ook nog.
Doe maar niet, wordt er gezegd.
Nee?
Gaan we risico lopen?
Houden jullie niet van gedichtjes?
Ja, laten we gewoon even rustig naar het NOS nieuws luisteren. Oh ja. Van 8 uur. En dan daarna doen we het gedicht. Zullen we dat doen?
Nu lijkt alsof ik heel gretig was. Maar oké, prima.
Nou, maar dat is helemaal niet erg als jij heel gretig overkomt. Nee, dat is juist heel goed.
Oké. Okay.
Zo dadelijk praten we verder over jouw bestaan als fietscourier. En vooral jouw bestaan als schrijver en dichter. En hoe je tot deze roman kwam. Die gebed is in dat bedrijf. Van de fietscourier in Amsterdam.
Ja. NPO.
Het is 8 uur, Waterbalgemoed met het NMS-journaal. De voor 1 juni geplande versoepeling van de coronamaatregelen kan doorgaan, heeft premier Rutte bekendgemaakt op een persconferentie. Dat betekent dat horeca, musea, theaters en bioscopen op 1 juni weer deels open kunnen. De horeca mag de eerste maand binnen maximaal 30 personen ontvangen, maar dat is exclusief personeel. In eerdere plannen werd het personeel nog wel meegeteld. Op terrassen buiten geldt geen maximaal aantal gasten. Op de persconferentie zei Rutte verder dat de middelbare scholen vanaf 2 juni deels weer opengaan en de basisscholen vanaf 8 juni helemaal, als ook de komende weken blijkt dat dit veilig kan. Verder was al bekend dat het openbaar vervoer vanaf 1 juni weer een volledige dienstregeling rijdt, maar wel met een verplicht mondkapje en nog altijd voor noodzakelijke reizen. Iemand die in het OV reist zonder mondkapje kan €95 boete krijgen. De premier zei te begrijpen dat sommige beroepsgroepen zich afvragen waarom zij nog moeten wachten. Maar volgens de premier betekent elke versoepeling meer drukte op straat en kan het dus niet allemaal ineens open. Vanaf volgende maand kan iedere Nederlander met klachten die wijzen op het coronavirus zich laten testen zonder tussenkomst van een arts. Minister De Jonge zei op de persconferentie dat iedereen kan bellen naar een landelijk telefoonnummer en dan wordt getest door de plaatselijke GGD. De Jonge bevestigde eerdere berichten dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt uitgebreid. Vanaf volgende week mag er in meer instellingen per bewoner 1 vaste bezoeker langskomen. Voorwaarde is wel dat een verpleeghuis coronavrij is. Het kabinet gaat allerlei coronagegevens verzamelen en naast elkaar leggen om snel in te grijpen als het virus weer opkomt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal coronapatiënten op de IC, hoeveel mensen positief zijn getest en de drukte op straat. Het weer nog vanavond en vannacht zijn de wolkenvelden, maar ook opklaringen. Minima liggen rond 9 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
Kunststof. Bernard Wesseling is de gast en hij is schrijver, dichter en fietscourier. We spreken over zijn nieuwste roman, geheten Midzomer, Stadsmoe. En dat is het begin van een gedicht. Een van de personages in het boek heet Sjako. Beste vriend, of hele goede vriend van Rogus, de hoofdpersoon, die dus fietscourier is. En hij dicht ook. Wil je er verder nog iets ter introductie over zeggen? Want
ja,
je gaat het gedicht voorlezen.
Ik lees het gedicht even voor. Ik heb hem een mini-oeuvretje toebedeeld in het boek. Waarvan dit dan het zogenaamde hoogtepunt is. Huizen Dassenburgt heet het. Midzomer stadsmoe. Betrok ik een trekkershut. Ik rookte tot 's nachts. Wachtte tot het landschap mij op zou nemen. Een jonge man in een stoel op een akker. Aan een waslijn zag ik die middag de ontheemde hemden hangen. Honkvast, een ontwend kind, was ik vergeten hoe ik uit een knapzak kon leven. Dag 3 en mijn stem stond me tegen. Dus schreef ik mijn beste groet op een kaartje met appelboom in tegenlicht. Dat mij na kwam reizen.
Zogenaamd hoogtepunt, hè, zei je daarnet.
Ja, nou ja, niet van de roman.
Nee, niet van de roman. maar van het oeuvre van Chaco. Ja. Waar zullen we beginnen? Want laten we bij Rogers beginnen, want om hem gaat het. Hè? Dus de jongen die werkzaam is als fietscourier. En Chaco is een goede vriend van hem, die verdwenen is. Nou, wat gebeurt er in het leven van een fietscourier? Hij fietst heel veel en hij heeft eindeloos de tijd om zijn leven te overdenken. En dus ook de vriendschappen.
Ja, hij eigenlijk wil dat in beweging blijven door middel van het fietsen. Juist dat hij daarmee probeert zijn gedachten zo ver mogelijk van zich af te houden. Eigenlijk door fysieke uitputting. En daar slaagt hij natuurlijk nauwelijks in. Mm-hmm. Want hij blijft worden bezocht door het spook van Chaco.
Was dat ook jouw overweging trouwens om fietscourier te worden?
Dat is meer een gevolg van wat slechte beslissingen in mijn leven.
Waar stuiten we nu op?
Nou ja, ik bedoel, ja. Ik had gedacht dat ik nu wel zo'n beetje het zou hebben gemaakt als schrijver. Dat is natuurlijk een zeer naïeve notie van mij geweest. Maar ja, die vervloekte Sees Buddingprijs, die heeft gigantische verwachtingen.
Je bent 41, hè, nu?
Ja. Ik ben er al bijna.
Ja.
Nee, hij fietst rond. Rogers fietst rond. Ja. Laten we bij Rogers blijven.
Ja.
Hij fietst rond en komt eigenlijk aan het begin van de roman al vrij snel erachter dat hij niet om het spook heen kan. En dat hij dus besluit om nog één keer, maar dan ook definitief, af te dalen in zijn herinneringen over deze Chaco.
Mm-hmm.
En
waar staat die Chaco voor? Voor wie staat hij? Want het is geen autobiografisch gegeven. Het is niet zo dat er een vriend van jou plotseling verdwenen is.
Er zijn wel veel mensen plotseling veel te vroeg, dichters vooral, verdwenen. Of gestorven.
Mm-hmm. Menno Wigman,
Frank Starik, Felix Strategie recentelijk. Die was wat minder jong, maar alsnog
veel
te jong.
Van
de Rode Bioscoop.
Mm-hmm. Waar je veel optrad ook.
En dat zijn allemaal prachtige mensen die echt volledig dichter zijn. Dus niet part-time of hè, maar die worden geboren en die sterven als dichters. Mensen die hardop dromen.
Hm.
Dat zijn ze eigenlijk. En onwaarschijnlijk eigenlijk in onze stad en in ons land, waar toch vooral de handelsgeest waait. Maar deze figuren poppen altijd overal volgens mij in de geschiedenis, ongeacht ongunstige omstandigheden, op.
En jij hebt een enorm zwak voor deze
mannen. Ik heb altijd een zwak voor
mannen.
Dit soort geboren romantici. En die ook moedwillig op die manier in het leven blijven staan. Koste wat kost. En ja, helaas zijn ze dus alle drie nu deze mannen overleden. En dat heeft me wel echt aangegrepen. En ik wist al vrij snel van, daar moet ik iets mee. Maar ik moet niet gaan proberen hen te reanimeren. Dat kan niet.
Mm-hmm.
Dat is een onmogelijkheid, dat wist ik al. Maar je kan wel proberen een ode te brengen door een soort lapjesdichter te scheppen. Iemand die bepaalde trekjes heeft leend van deze of gene. En die dan ook op je eigen voorwaarden een kleine hoeveelheid gedichten mee te geven enzovoort.
Ja.
Dus dat was de reden om Chaco te laten dichten.
Om Chaco in het leven te roepen en te laten verdwijnen ook.
Ja.
Nu zijn het goede vrienden van elkaar. Waren goede vrienden van elkaar. Hij is 10 jaar ouder trouwens, deze Chaco.
Ja.
Maar omschrijf het milieu eens. Want wat hebben deze twee mannen met elkaar? Jij beschrijft wie de model hebben gestaan voor Chaco. En ik kan me zo voorstellen dat jij zelf model hebt gestaan. Nou, misschien trouwens ook wel voor Chaco, maar in elk geval voor Rogers ook. Of zien wij twee...
Ja, ja, de, nou, het is een soort alter ego. Mm-hmm. Dat is de makkelijkste manier om het uit te leggen. Om heel schizoïde te gaan doen, dat lijkt me overdreven.
Is ook
hij lijkt erg veel op mij en mm-hmm. dat is prima. Maar ik heb hem... ik hoef daar helemaal niet geheimzinnig over te doen. Maar het is wel een manier om afstand te scheppen. Want hij is niet... Ik ben hem niet.
Nee.
Dat is wel duidelijk. Maar hij is... Een grote overeenkomst is dat een van zijn krachten is bewondering. En hij is eigenlijk iemand die... niet zozeer erg... Hij is eigenlijk ook een scepticus. Maar hij zoekt het geloof bij mensen die ergens in geloven. En op die manier dus per associatie... durft hij ook ergens in te geloven. En
maar dat... zit die bewondering hem ook niet in de weg? Want net die andere mannen beschrijft uit jouw leven... de vrienden die je had, die zijn gestorven... daar behoor jij natuurlijk ook toe. Jij bent ook zo'n romanticus en ook een dichter en schrijver, toch?
Ja, zeker. Misschien is dat ook wel ergens... Ik weet niet meer waar ik dat las, maar... rouwen is toch voornamelijk een zaak van de levenden. In de zin van... je rouwt eigenlijk een beetje om je eigen sterfelijkheid... als je om iemand rouwt.
Mm-hmm.
En dus het zet je bestaan... Als de persoon belangrijk genoeg was... dan zet het je bestaan op losse schroeven. En heb ik althans enorme behoefte... om dat te gebruiken in mijn schrijven. En
wat veroorzaakt dat? Of wat levert dat op, behalve een boek?
Is dat niet genoeg?
Nou, voor jou persoonlijk. Ik kan me voorstellen... Het is,
heling, de, heling.
Er is meer dan alleen maar ik schrijf een boek, toch? Dus de gebeurt
ja,
niet.
Ja, het is ook de manier waarop je naar de wereld kijkt. Mm-hmm. Verandert ook. Woede en onmacht... doen zich ook snel voor, in ieder geval bij mij.
Ja, wat ook leesbaar is, ik bedoel.
Maar de keerzijde, of de mooie kant daarvan... is weer dat je andere mensen op milder gestemde momenten... tijdens dat rouwen ook veel beter ziet. Ik althans, veel meer in het licht van hun sterfelijkheid... En
wacht even, dit klinkt te abstract. Wat bedoel je daarmee?
Dat ze dat die sterfelijkheid van die personen die zijn ontvallen... Mm-hmm. die geldt iedereen. Dat mm-hmm. is nogal virus. Maar dat zie je dan pas. Is dat geen abstractie meer, maar is dat voelbaar?
Mm-hmm.
Dus dat de mensen heel kwetsbaar zijn eigenlijk met z'n allen. En we lopen allemaal behoorlijk onbeschut rond. En,
nou zeker, de mensen in jouw boek... want dat is eigenlijk wel wat ze met elkaar gemeen hebben. Hè? Dat het mensen zijn die aan de zijlijn niet echt deelnemen, maar kijken, observeren. Dat doet Rook.
Dat zijn
vooral.
Dichters ook eigenlijk vaak, ja.
Ja. En dat allemaal, want je hebt een geweldige stijl en woordkeus, maar op de een of andere manier blijf je, maak je er niet echt onderdeel van uit.
Ik denk dat dat ook een voorwaarde is van op de juiste manier die observaties kunnen inzichtelijk kunnen maken mm-hmm. voor anderen. Dat vraagt een bepaalde distantie. Anders word je erdoor geleefd. En dat moet eerst en daarna, nadat je dat verwerkt hebt, kan je het eventueel verwoorden. En daarin schuilt wel een grote triomf van schrijven voor mij. Dat je hele wezenlijke, moeilijke zaken inzichtelijk kan maken. En jezelf daarmee verrast. Van hé, dat... Ja.
De liefde doet ook zijn intrede. Dat kan dan bijna niet
Goddank.
Anders, zou je zeggen. Want daar is Alma, een van de vrouwen... waar die af en toe pakketjes moet bezorgen. Of eigenlijk haalt hij ze op en brengt hij ze rond. Je zegt goddank. Ja, het boek is ook opgedragen, niet aan Alma, maar wel een Alma. Een Alma voor Eva, mijn waarheid.
Ja.
Mijn waarheid. Kijk, dat zijn nog eens formuleringen. Ja, hoe kijk je? De liefde is in dit geval een hele prettige...
Ja, het is ook wel broodnodig na zoveel somberte. Ja. En ja, dat klopt, ja. Ik heb het geluk mogen smaken en doe dat dus nog steeds. Dat ik al, wat is het?
Ja, nu moet je heel goed nadenken en heel succesvol.
Ja, want die luistert waarschijnlijk ook. bijna 18 jaar.
18 jaar?
Met haar samen ben. Nee, minder. Sorry, 15 jaar. Ja, ik ben dus echt zeer
dichtgesleven
in een vacuüm.
Ja.
Maar dat had ik destijds nooit voor mogelijk gehouden. Dat zoiets aan mij gegeven zou zijn om zo geboeid te blijven door één persoon. En dat is een geweld. Het is iets wat ook alleen maar beter, nog weer wonderlijker wordt. En ja, dat geeft mij kracht.
Waarom had je dat niet verwacht?
Ja, als je jong bent, dan denk je, nou, ik ben een behoorlijke flirt. Dus dit zal wel een tijdje zo voortgaan. En met alle onrust die je ook uit je leven wenst van dien. Maar het was absoluut geen zwaktebod of geen, geen wens om van die onrust af te komen dat ik voor deze griet viel en vervolgens nog steeds hartstikke verliefd ben.
Voor deze griet, dat vind ik ook een hele mooie formulering.
Griet is een goed Nederlands woord, mensen.
Vind ik mooi. Je beschrijft trouwens, ik doe even een paar citaten uit je boek om ook te laten horen hoe jouw taal klinkt. En als het dan gaat over de liefde. Ik ontdek opnieuw wie je bent, ben je met anderen. Wat je bent, ben je alleen. Maar bij hoge uitzondering, zoals nu met Alma, kan het gebeuren dat je iemand watheid vat. Ja, zoals ook zij voor mij een begrip is. Iets wat elke vergelijking tart.
Ja, dat is heel goed geschreven.
Maar die watheid, leg me dat eens uit. Dus wie je bent, ben je met anderen. Wat je bent, ben je alleen. En dan is daar iemand die dat wat begrijpt.
Ja, heb ik het niet goed genoeg uitgelegd in dat stukje dan?
Wou je het daar maar bij
als
houden?
Ik het kan, ja.
Dit is wat het
Want
is.
Want het zijn ingewikkelde zaken en ik heb daar enorm... Ik zou nu echt afbreuk doen aan dat stukje, denk ik.
Aan deze zinnen.
Ja. Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Dat is hoe ik het bedoel.
Is dat hoe ontstaan deze zinnen? Is daar iets over te zeggen? Want is het zo dat je formulering... Ik vroeg je daarnet voor de uitzending of je ook oortjes op hebt als je fietst, hè, of je naar muziek luistert. Is niet het geval, veel te gevaarlijk. Maar dit soort bespiegelingen, zijn dat gedachten die door je hoofd gaan? En...
Het zijn echt, zonder te spreken van deus ex machina of dergelijke zaak, maar het overkomt je wel. Het is wel, zoiets schrijft zichzelf bijna. Dat zijn echt de beste momenten. Het is natuurlijk, je werkt voortdurend met vermoedens, maar hoe meer vertrouwen je hebt in die vermoedens, en dat ze dus uitgekristalliseerd zullen worden in taal, hoe meer je er aangereikt krijgt. En soms moet je er enorm voor persen. En meestal is dat niet lonend.
Mm-hmm.
Maar
heel soms ook wel.
De beste dingen... Ja, nou ja, ik zeg altijd, je moet accommoderen en niet afdwingen. Dus je moet er wel voor gaan zitten. En dan is het een kwestie van vertrouwen. Eigenlijk is dat schrijven is een gigantische kwestie van vertrouwen hebben.
In jezelf.
Houden. Ja, ja. En in je observatievermogen, maar ja, in dat de taal dus niet je vijand is, maar je vriend.
Ja, waar je zeer gevoelig voor bent, want net ook bij de persconferentie, jij gruwelt echt van bepaalde talen.
Ja, webinar werd gebruikt. Ja, dat vind ik wanstaltig. En natuurlijk is het allemaal, het komt zo snel op ons af. Ons taalgebied wordt overspoeld door dit soort verschrikkelijke Amerikaanse terminologie. De mensen moeten die dingen meteen gebruiken ook. Dat snap ik ook wel. Maar ik heb liever een kalme, doortastende Vlaming die eerst dat woord zich eigen maakt. En dan, maar wat betekent dit nu eigenlijk?
Ja, griet. Ja. Griet. Ja. En deze Alma brengt Rogus op Lesbos in een vluchtelingenkamp. En jij bent daar ook geweest.
Ja, ik ben daar ook geweest, ja. Ik denk ook niet dat ik anders daar iets over, ook maar iets
over had durven zeggen. Willen of durven schrijven.
Nee, maar ik wil ook niet zeggen dat het zaligmakend is dat je er dan geweest bent van, ha, nu kan ik deze problematiek even tackelen en tentoonspreiden. Nee, het is ook heel bewust heb ik bijna een soort pastiche op het hele het je problematieken eigen maken.
Ja, want je doet er iets totaal anders mee dan wat we eigenlijk gewend zijn. Hè?
Goddank wel, ja, want ik ben zelf echt heel moe van hedendaagse schrijvers die zich zogenaamd ontfermen over dit of dat human interest verhaal. Mm-hmm. En dan,
je maakt er in dit geval een volkszanger van die daar rondwaart. Ja, waar je vol cynisme over schrijft.
Ja, ja.
Vol woede eigenlijk.
Ja, dat heeft wel heel erg vooral met het personage te maken in dat geval, hoor. Dat is de enige voor mij, naar mijn idee, de enige manier waarop hij grappig genoeg tot zijn recht kan komen. Want hij komt er daarachter. Hij slaat die volkszanger op zijn muil op een gegeven moment. Die geeft een benefietconcert. En hij ziet dat als iets, een actie die noodzakelijk was voor hemzelf, omdat hij zich daarmee wreekt op de stompzinnigheid. Maar vooral is het ook een manier van hem om zich eindelijk nuttig te maken. Dus hij zelf rechtvaardigt het als volgt. Alma, die mij hier mee naartoe heeft genomen, die van het praktisch idealisme is, die heeft een missie hier. En ik zie hoeveel goed zij doet. Het is iemand die goed doet. En ik ben graag bij haar. En ik
een belangrijk thema in het boek, hè? Wat is het om goed te doen?
Wat is het om goed te zijn? Hmm. En Rogus is eigenlijk veel meer bezig met goed zijn. En Alma is veel meer bezig met goed doen.
Ja.
En op een gegeven moment neemt hij dit besluit, om dit heel even af te maken, om die knakker op zijn muil te slaan. Mm-hmm. Dat is op dat moment besluit hij, hiermee doe ik ook goed, maar op mijn manier. Ik ben een ondermijnend soort mens. Die dus, je kan ook goed door slechte mensen aan te pakken, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En dan is het natuurlijk ook waar het op stuk loopt met hem en Alma. Want Alma zegt, ja, wie jij goed of slecht vindt, dat is hartstikke willekeurig. Dat is voor een ander niet hetzelfde.
Wie ben jij om dat te
bepalen?
Wie
ben jij om dat te beslissen?
Ja, ja, ja. Ja. Wat overkwam jou door daar te zijn? Want je ging, geloof ik, activiteit voor kinderen ondernemen. Wat?
Ja, je wordt Je zamelt kleding in en voedselpakketten. En die stuur je naar Lesbos, die reis je achterna. En vervolgens heb je daar een aantal weken om die distributie te overzien. En je met de kampbewoners in te laten en verhalen aan te horen. Dat is eigenlijk de grootste opdracht nog. Mm-hmm. Is niet eens zozeer heel gericht van wat je dan precies allemaal zou moeten doen daar aan nuttige dingen. Maar het gaat voornamelijk om contact leggen. En mensen willen gewoon hun verhaal kwijt en gehoord worden. En op die manier ben je dus eigenlijk over dat kamp aan het lopen op zoek naar iemand die eruit ziet alsof die behoefte heeft om zijn verhaal kwijt te kunnen. En je speelt met de kinderen en je organiseert partijtjes voetbal, waarbij die kinderen dus ook hartstikke gespannen zijn van alle conflicten waar ze vandaan komen.
Goeie vriendin van je, Maaike Perenboom, vertelt ons dat je behoorlijk shaken daarvan terugkwam.
Ik ben ja, slecht opgewassen tegen dat soort grootschalig leed, heb ik gemerkt. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gezien. Want ik weet wat er gaande is.
En hoe lang ben je er geweest?
Ik ben er in totaal 10 dagen geweest. En dat was me meer dan genoeg. Maar dat was confronterend.
Maar dit klinkt toch ook, want je zegt, ik wil daar ook niet bij horen. Weet je wel, van die ik weet niet hoe je het net formuleerde, maar wat was je overweging om daar toch heen te gaan en daar dan 10 dagen te zijn en eigenlijk gedesillusioneerd en terug te komen en vreselijk leed hebt aanschouwd waar jij helemaal naar van wordt?
Nou, dat is echt mijn verbintenis met mijn vriendin. Mm-hmm. Mijn rotsvaste geloof in alles wat zij onderneemt. En dan hoef ik niet de wereldverbeteraar te zijn, maar dan ben ik
het met haar.
In haar kielzog, per associatie een wereldverbeteraar.
Ja.
Ja. En, ja.
En dan besluit je om daarover te schrijven en dat op een heel eigen gereide manier te doen.
Ja. Ja. Ja, ik zie mezelf voornamelijk als een kunstenaar. Dus ik ben niet. Ik neem de ervaringen die de grootste indruk maken en die vorm ik om en die bied ik opnieuw aan, om het maar zo te zeggen. Want zo vaag is het ook. En zo complex is de wereld ook. En
je verwijst op het einde van het boek naar de organisatie Because We Carry. Je wilt de opbrengst van het boek daar brengen.
Dan moet ik wel even
corrigeren.
Een PS'je, een graag. Deel. Ja, een deel, want ome Benny moet ook eten, weet je. Dus het is dat is wel een gevaar nu, dat iedereen roept van alles gaat naar, wat een goede jongen.
Ja, want hoeveel maar levert zo'n boek ondertussen op? En hoeveel,
maar. Ja, nou, daar moet je niet over nadenken.
Er is een dilemma wat je ook beschrijft, even letterlijk, citaat uit je boek. Alma, ik kan niet anders dan denken dat we eigenlijk aan ramptoerisme doen hier. En dan vraagt de ander, echt? Ik heb juist bewondering voor hoe mensen in een noodsituatie hun waardigheid behouden. Daar wil ik graag bij in de buurt zijn. Je hoeft je niet op te offeren, je kunt een verschil maken.
Ja, en dan zegt hij, ja, ik vrees dat ik geen verschil wil maken. Ik wil het verschil zijn. Daar was ik heel tevreden over.
Ja, want dat is precies hoe je.
Dat is hetzelfde als dat goed doen of goed zijn. En hij is behoorlijk gepreoccupeerd met zichzelf in die zin dat hij. Nou, hij zit zichzelf voortdurend op de huid. Dat is gewoon ook de aard van het beestje. Van wie ben ik? Is dit goed wat ik doe? En Alma is. Ja, die sleurt hem de praktijk in.
Ja. En hij vraagt zich ook af. Jij vroeg je ook af toen je terugkwam, vertelde Maaike Perenboom ons. En dan stel je natuurlijk ook de vraag wat kunst maken eigenlijk betekent.
Ja, dat wel een slimme dame is dat.
Wat komt daar dan uit voor jouzelf?
Ja. Heel gek gezegd bedenk ik nu, het is een soort heel particulier antwoord op alle ervaringen die je meemaakt. Alles wat je doormaakt. Dus het is. Kijk, een journalist die kan daar een exposé over maken en het heel inzichtelijk maken. Op zijn manier heel erg feitelijk. En ik heb de luxe om als kunstenaar om mijn impressies weer te geven eerder. En
die zijn nu samengebald in dit boek.
Ja.
Midzomer, stadsmoe. Dankjewel, Bernard Wisseling.
Jij bedankt.
En wat ga jij op die tegel schrijven?
Oh, dat...
Daar heb je dan nu nog een halve minuut voor. Kan je even over nadenken? Dan meld ik ondertussen dat zo dadelijk Langs de Lijn en Omstreken te beluisteren is op deze zender. Gert van het Hof en Henk van Steeg presenteren. En Bernard Wisseling, denk nu even na over die witte tegel. Geen idee, Bernard?
Ja, je wil.
Nou, doen we het dan. Zeg het.
Zeg het. Ik schrijf, dat is dan waarom ik schrijf. Ik schrijf om mijn ongeloof te ondermijnen en mijn liefde voor de wereld te betuigen.
Hij is mooi.
Dank je.
Goed samengevat. En dat op één witte tegel. Dank je wel.
Dank, meneer Wesseling. Wij haasten ons naar de boekhandel. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Wie kan meelezen met onze appjes? En wat doen geheime diensten op Facebook en Twitter? In de bestseller Het is oorlog, maar niemand die het ziet onderzoekt journalist Huib Modderkolk de schaduwkant van technologie. De geactualiseerde editie is nu overal verkrijgbaar.
Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het.
Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl.
Vanavond bij Human in Media Logica een terugblik op de eerste weken van de coronacrisis. Hoe verhouden media en machthebbers zich tot elkaar? Krijgt het publiek in crisistijd wel alles te horen? En wat is de rol van de journalistiek? Media Logica. Vanavond om 22:55 bij Human op NPO 2.
Hallo, ik ben Arjan Oosterhof, een van de Electroworld ondernemers bij u in de buurt. Bij mij kunt u terecht voor stofzuigerzakken, batterijtjes of dat ene specifieke onderdeel voor uw wasmachine. Ik help u dus ook graag met de kleine dingen.
Electroworld, mooi voor elkaar.
Kijk voor een winkel bij u in de buurt op electroworld.nl.
Hoi, ik ben Cas van Belsimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Belsimpel-dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. En met kortingen tot wel €200 zou ik zeker even gaan kijken. De bizarre Belsimpel-dagen starten morgen, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Belsimpel. Alle telefoons en providers op één plek.